Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 3 mei 2024. De laatste aflevering van Ochtendnieuws van deze week. En dat doe ik wederom samen met Michiel Jurjens. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Michiel, ben jij nou meer van het eerst zien dan geloven? Of ben je wel vrij goed gelovig over het algemeen?
Nee, dan ben ik echt wel van het eerst zien dan geloven. Ik ben juist echt sceptisch over alles.
Ja, nou dan ga ik je nu even verwijzen naar je WhatsApp-pagina. Daar ga je foto's zien van Bas van Werven. Die heeft een backpack op en is aan het backpacken in Indonesië.
Dat geloof ik inderdaad niet, als je het zo... Oh jeetje.
Ja, dat was precies mijn reactie toen ik dit zag gisteren. Op de Facebookpagina van Petrolheads. Mocht u daar fan van zijn, abonneer dan even. Ja, het is dus echt waar. Wij dachten altijd van ja, Bas van Werven, backpacken, dat zal wel allemaal wel meevallen. Ja, maar...
En op een station staat
op een station, inderdaad.
Geen auto te bekennen.
Unieke beelden, inderdaad. Nou, Bas is inmiddels al een weekje op vakantie. Je begrijpt, hij is volgende week nog niet terug. Want ja, Indonesië doe je niet in een midweekje. Maar hij is er echt. De beelden zijn te zien, de compromitterende materialen op de Facebookpagina van Petrolheads. Oké, wij gaan beginnen met de ochtendnieuws. Belangrijkste nieuws van vandaag, wat je moet weten aan het begin van je werkdag. Onder andere over...
Turkije, dat is per direct gestopt met alle handel met Israël, bevestigt het Turkse ministerie van Handel in een verklaring. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, is daar niet blij mee. Hij zegt in een reactie dat Turkije op deze manier de handelsverdragen tussen die twee landen schendt. Welke gevolgen dit allemaal heeft, gaan we zo bespreken met Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv.
En Europarlementariërs zijn boos over het miljard euro die commissievoorzitter Ursula von der Leyen toezegt aan Libanon. Bijvoorbeeld Sophie In 't Veld, zij is kandidaat bij de aankomende Europese verkiezingen op de Nederlandstalige lijst van Volt België. Waarom ze boos is, we gaan maar zo meteen vragen.
En Nederland is 2 plekken gestegen op de wereldranglijst van de World Press Freedom Index van Reporters Without Borders. Het gaat dus iets beter, relatief gezien, zou je kunnen zeggen, qua persvrijheid. Of we die plek ook gaan vasthouden, hoe dat komt, hoor je zo meteen.
Ja, een oase van persvrijheid in de komende 20 minuten hier op BNR. We geven je inzicht in de dag die komt. Op BNR in Nederland, de rest van de wereld, vliegende start van je werk, de omwal vakantie. En die beginnen we inderdaad, ik zei het al, in Israël. Want Turkije bevestigt dat het per direct alle handel met Israël staakt vanwege de situatie in de Gazastrook. Het land eist dat er meer noodhulp naar Gaza gaat. Zo zullen de handel met de Israëliërs pas weer hervat worden als er ononderbroken en voldoende humanitaire hulp naar de Palestijnse bevolking in Gaza gaat, meldt het ministerie van Handel in Turkije dus. Vorig jaar hebben beide landen voor zo'n 6,4 miljard euro met elkaar gehandeld. Wij gaan praten met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Goedemorgen, Ralf.
Goedemorgen.
Ja, en dan is even de vraag, hoe gaat Israël merken dat er niet meer met Turkije gehandeld mag worden? Wie leidt hier het meest onder?
Allereerst Turkije, want de meeste handel wordt vanuit Turkije naar Israël bedreven. Maar ook Israël, want het is een land dat is voor een groot deel afhankelijk van importen. En die zal nu zijn spullen verder en waarschijnlijk ook duurder moeten zoeken. En wat ze hier de afgelopen maanden al gemerkt hebben, met name de burgers, is dat de Turkse luchtvaartmaatschappijen, die vlogen al niet meer op Tel Aviv. En voor Israëli's was Istanbul toch een beetje de gateway naar de wereld. Vanuit daar gingen ze of naar Europa of naar Azië. Dus die route is al afgesneden. Die hebben ze, dus daar ondervinden ze al hinder van. Maar wat er natuurlijk ook kan gebeuren is als straks die spullen vanuit Turkije niet meer deze kant op komen, is dat ook de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever dat zullen merken. Turken hebben gezegd van we gaan ervoor zorgen dat de Palestijnen niet geraakt zullen worden. Mm-hmm. Maar ja, Israël bepaalt toch wat er hier binnenkomt. Dus dat zal lastig worden.
Ja, en eigenlijk is het natuurlijk een vorm van een sanctie of een strafmaatregel die Turkije oplegt op deze manier. Welke producten worden er dan zoal verhandeld tussen die landen?
Het zijn ook voor een groot deel bouwmaterialen. Cement, stenen, staal, dat soort producten. Die zijn al een paar weken staan die op een zwarte lijst. Maar sinds eigenlijk de afgelopen dagen worden alle schepen die van plan waren om naar Israël te varen, die worden tegengehouden bij de havens. En ook Israëlische goederen worden niet meer, komen niet meer aan land in Turkije. Dus dat is een groot probleem.
Ja. Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, die is boos. Wat heeft hij gezegd?
Hij noemt Erdogan een dictator die alle afspraken tussen de handelsverdragen alles aan zijn laars lapt. En dit soort besluiten, met name onze eigen achterban tevreden te houden. Want hij heeft natuurlijk recentelijk de gemeenteraadsverkiezingen verloren in Turkije. En hij wil onder druk van zijn eigen achterban maakt hij nu deze stap. Maar ja, dat zullen ook ongetwijfeld Turkse zakenmannen van verlies leiden.
Ja. En hij heeft ook gezegd, Kats, dat Israël gaat reageren door die producten op vervangende plekken te halen en ook te kijken wat Israël zelf extra kan produceren.
Inderdaad, maar ja, een eigen productie zal lastig worden hier in Israël. Ze zullen het voornamelijk waarschijnlijk in Europa moeten gaan zoeken. Nou ja, die prijzen daar zijn hoger dan in Turkije. Dus dat zal voor de Israëlische economie wel enige schade opleveren.
Dan moeten we nog eventjes gaan kijken naar uiteraard staakt het vuren voorstel. Wordt nog steeds gewacht op die reactie van Hamas, waar we het eigenlijk de afgelopen week ook al meerdere keren over gehad hebben. Volgens Channel 12, een Israëlische nieuwszender, komt Hamas met nieuwe eisen. Wat willen ze?
De eisen zouden nu direct afkomstig zijn van Yahya Sinwar, de Hamas-leider in Gaza, die eigenlijk zijn akkoord moet geven over een eventuele deal. Nou ja, en hij heeft gezegd, waar iedereen in Israël al bang voor was, dat hij een einde aan de oorlog wil voordat er überhaupt een staakt het vuren of een gevangenenruil, of in ieder geval een ruil tussen gijzelaars en Palestijnse gevangenen, kan komen. Verder wil hij dat er bouwmaterialen ongehinderd Gaza binnen kunnen komen. Nou ja, dat wil Israël uiteraard niet, omdat daarmee eventueel nieuwe tunnels gebouwd zouden kunnen worden. En verder wil hij dat Israël niet kan bepalen van waar de Palestijnse gevangenen die worden vrijgelaten, waar die naartoe gaan, naar Gaza of naar de westelijke Jordaanoever. Dat zijn eisen die, ze zijn nog niet formeel ingediend bij de onderhandelaars in Cairo. Maar als dit inderdaad het eisenpakket is van Hamas, dan is de kans miniem dat er nog een deal uitkomt in de komende dagen.
Ja, want zeker dat eerste punt, dat is voor Israël natuurlijk onbespreekbaar.
Dat is voor Israël onbespreekbaar. Ze hebben gezegd van nou, we zijn best bereid tot een langdurig staakt te vuren, enkele weken, misschien zelfs enkele maanden. Maar wij stemmen niet in met een belofte dat wij definitief uit Gaza weggaan en Hamas in Rafah laten zitten. Dus het Israëlische oorlogskabinet kwam gisteravond al bijeen. Zij gaan ervan uit dat inderdaad die deal wordt afgewezen. En hebben dus nu ook al verder gesproken over een eventuele operatie in Rafah.
Ja, er wordt wel gesproken in Egypte nog, geloof ik. Hamas heeft daar weer een delegatie naartoe gestuurd. Maar ja, daar kunnen we dus vrij weinig van verwachten waarschijnlijk.
Ja, daar denk ik wel. Het is waarschijnlijk vandaag en morgen zal het wat rustiger zijn vanwege de islamitische en de Joodse rustdag. En waarschijnlijk na het weekend zal het weer opgepikt worden, maar de kans dat er komende week iets uitkomt is zeer klein.
Denk zomaar dat we hier ergens komende week gaan spreken. Dankjewel, onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ja, eerst hulp bij orang-oetangs. Wetenschappers hebben voor het eerst waargenomen hoe orang-oetangs zelf hun eigen wonden behandelen. We wisten wel dat ze dat doen, maar het is nu ook gezien. Een soort pleisters plakken. En hoe dat precies zit en wat die wetenschappers gezien hebben, hoor je over een kwartiertje hier op BNR.
Ochtendnieuws.
Gaaf. Ben benieuwd. De regen- en onweersbuien die gisteravond en vannacht over Nederland trokken, zorgen op meerdere plekken nog steeds voor problemen. Er waren blikseminslagen in onder meer huizen in het Gooi in Noord-Holland en ook bij meerdere woningen in Mierlo in Brabant. In Lierop, ook in Brabant, was brand in een woonboerderij met een rieten dak erop. Volgens de brandweer waarschijnlijk ook na een blikseminslag. Wateroverlast is er vooral in Limburg. In het centrum van Venlo zijn meerdere straten ondergelopen. In Bergen ter Blijt, een dorp tussen Maastricht en Valkenburg, was zelfs sprake van een modderstroom. Ook die heeft bij meerdere woningen schade veroorzaakt. De A2 is in Limburg meerdere uren dicht geweest. Bij Meersen lag water op de weg. Op de A28 bij Utrecht is dat probleem er nog steeds. We maken deze podcast iets na 6 uur in de ochtend. Op dit moment is bij...
Is het zo vroeg?
Ja, zeker. Bij De Bilt is die snelweg voor een groot deel afgesloten. zaken goed om rekening mee te houden dus als je de weg opgaat. Inmiddels geldt in het hele land geen code geel meer.
Dat is fijn. Het was ook heel lokaal. Ik weet niet of je iets van gemerkt hebt. Onder dergelijke. Was ook even een hondje uitlaten en terug in de auto. En het was direct enorme onweer, ellende en regen. En nou, inmiddels de grootste ellende wel voorbij. Gisteren overdag was het lekker weer, dus dat compenseert dan weer een beetje. Maar inderdaad, hou er een beetje rekening mee als je zo de straat op gaat. Dan gaan we naar Brussel, want commissievoorzitter Ursula von der Leyen die mag niet eigenhandig een migratieakkoord met Libanon sluiten, zeggen Europarlementariërs. Het Europees Parlement kan die afspraken namelijk niet controleren. Gisteren sloot de EU, bij monden van von der Leyen, dus een migratiedeal met Libanon.
I can announce a financial package of 1 billion euros for Lebanon that would be available from this year until 2027. We are committed to maintain legal pathways open to Europe and resettle refugees from Lebanon to the European Union. At the same time, we count on your good cooperation to prevent illegal migration and to combat migrant smuggling.
Ja, dit heeft allemaal te maken uiteraard met de Syriërs die via Libanon dan naar Cyprus willen. En Cyprus, dat is natuurlijk een EU-lidstaat en die heeft om hulp gevraagd bij von der Leyen en dus gekregen. Maar daar is niet iedereen blij mee. We gaan naar Sophie Intveld, kandidaat bij de Europese verkiezingen. 6 juni in Nederland. Ze staat op de Nederlandstalige lijst van Volt in België. Om het nog even ingewikkeld te maken, mevrouw Intveld, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, waarom mag von der Leyen dit volgens u niet zomaar doen?
Nou, even los van de inhoud. Mevrouw von der Leyen die heeft de gewoonte ontwikkeld om op eigen houtje dit soort deals te sluiten zonder dat eigenlijk duidelijk is wat nu daar de wettelijke basis voor is. Mm-hmm. Veel van die deals hebben eigenlijk gewoon geen wettelijke basis. En dat wil zeggen dat je er dus ook geen controle over kan uitoefenen. Dat er eigenlijk geld wordt uitgedeeld zonder dat er een echt akkoord aan de grondslag ligt. Het wordt altijd een beetje verkocht als steunpakketten voor, in dit geval Libanon, daarvoor was het Tunesië, Egypte. Ja. Terwijl het eigenlijk gewoon gaat om geld voor die landen, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Ook niet als het gaat over mensenrechten. Dat geld wordt in dit geval ook voor een deel aan het leger gegeven, puur om te zorgen dat er geen migranten naar Europa vertrekken. En los van dat het een akkoord is zonder voorwaarden, zonder controle erop, het werkt ook niet. Er worden al jaren dit soort akkoorden gesloten, mensen blijven vertrekken en de prijs die betaald wordt in termen van menselijke ellende in die landen is onmetelijk groot.
Dus uw bezwaar gaat over twee lijnen. 1, de procedure en 2, ook de inhoud. Daar bent u het ook niet mee eens. Aan de andere kant, von der Leyen doet dit, zegt ze namens de lidstaten. Wat is dan de rol van het parlement hierin? Het Europees parlement?
Ze gaat dus gewoon buiten de, buiten de wet om, buiten de verdragen om. Het Europees Parlement krijgt eigenlijk geen informatie, ook niet over de financiële kant, alleen maar heel een beetje globaal, bij wijze van persbericht, zeg maar. En op dit moment is het eigenlijk nog stuitender, omdat het Europees Parlement natuurlijk op dit moment met reces is tot aan de verkiezingen. Het is niet in zitting. Dus dit heeft toch ook wel alle trekken van gewoon een beetje een soort verkiezingsstunt. Ze had hier natuurlijk ook gewoon een paar maanden mee kunnen wachten totdat er een nieuw parlement is. Ze gaat elke keer met wisselende regeringsleiders. In dit geval ging ze dan met de president van Cyprus. Mm-hmm. Wat me er toch ook aan verbaast is, mevrouw von der Leyen die is heel hard bezig al een hele tijd om de regeringsleiders te bedienen. Terwijl ze straks toch, als ze herkozen wil worden voor een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie, heeft ze ook de steun van het Europees Parlement nodig. En hiermee maakt ze toch geen nieuwe vrienden.
Nee, het is ook de vraag of het in haar eigen belang allemaal eigenlijk wel is wat ze doet. En dus ook de inhoud van die deal. Daarvan zegt u van we hebben eerder aan het gezien steun voor Tunesië, steun voor Egypte. Daar gaan dan zakken geld naartoe in hoop dat zij dan die landen wat beter omgaan met het migratievraagstuk in Europees belang. Maar 1, het is misschien een beetje een soort van manier van chantage. We stoppen jouw geld toe en dan moet jij voor ons wat doen. En 2, u zegt het werkt niet.
Nou, nee, want je ziet dat dit soort deals worden. Er zijn al jaren deals. Italië heeft vroeger veel deals gemaakt met Libië. Daar is ook heel veel geld. Miljarden zijn daarheen gegaan. Je ziet dat de migratie zich gewoon verplaatst naar een ander deel van de Middellandse Zee. Dus het helpt niet. Kijk, Libanon mm-hmm. vangt al heel veel jaren heel veel vluchtelingen op uit Palestina, uit Syrië. Er zit daar 1,2 miljoen vluchtelingen al jaren op een bevolking van, ik geloof, 5 miljoen of zo in totaal. En het punt is dat Europa al die jaren dat zou financieel zou ondersteunen en dat niet heeft gedaan. Dus mensen zaten daar in de meest afgrijzelijke omstandigheden in kampen zonder enig vooruitzicht in het leven. Ja, het is niet zo gek dat die mensen dan naar Europa willen gaan trekken in de hoop, of de wanhoop liever gezegd, op een beter leven. Dus Europa heeft daar gewoon gefaald in het ondersteunen van Libanon. En ik vraag me ook altijd af, je hebt van die partijen die dan zeggen, ja, opvang in de regio, ja, dat klinkt leuk, maar als je zo'n klein land hebt, minder welvarend, minder stabiel dan Europa, ik bedoel, hoe denken wij dat een land als Libanon zoveel mensen kan opvangen, en als wij het zelf niet kunnen, dat is toch volstrekt onlogisch?
Ja, inderdaad, in een grote financiële crisis al jaren. Tot slot, er moet dus een nieuw Europees parlement komen. Daarvoor gaan we begin juni naar de stembus. Wat kan dat nieuwe Europese parlement bereiken bij de commissie nog? Kunnen zij von der Leyen terugfluiten? Zouden ze dat moeten doen? Of wat is de volgende stap?
Nou, dus even los van de benoeming van von der Leyen zelf. Die zal een meerderheid moeten krijgen in het Europees parlement. En dit soort dingen zijn wat mij betreft daarbij een gigantisch obstakel. Maar het tweede is dat, in de afgelopen periode vind ik dat het Europees parlement hier veel te laks is geweest. Het Europees parlement is ook de begrotingsautoriteit. We zijn samen met de lidstaten beheren wij de begroting. En hier had het parlement wat mij betreft moeten zeggen, en ik hoop dat het nieuwe parlement dat gaat doen, dit blokkeren wij. Wij zijn de meesters van de begroting. Wij gaan gewoon niet akkoord met deze uitgaven.
Tanden laten zien dus en ook daadwerkelijk bijten. Dank Sofie in het Veld, kandidaat bij de Europese verkiezingen van begin juni. En ze staat op de Nederlandstalige lijst van Volt in België.
Joe Biden is niet van plan om zijn buitenlandbeleid aan te passen. Dat zei de Amerikaanse president in reactie op de pro-Palestijnse demonstraties op verschillende universiteiten in het land.
Peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. But neither are we a lawless country. We are a civil society. An order must prevail.
De orde moet worden gehandhaafd, aldus Biden. Landelijke protestgolf nu zo'n 2 weken aan de gang. Begon op de Columbia University in New York. Inmiddels wordt er op universiteitscampussen door het hele land gedemonstreerd. Die demonstranten eisen dat universiteiten hun banden verbreken met universiteiten in Israël. En ook niet langer zaken doen met bedrijven die geleerd zijn aan Israël. Biden zegt nu dat zijn beleid in het Midden-Oosten niet gaat worden aangepast vanwege die acties. Hij waarschuwt de betogers ook om niet te ver te gaan, riep ze op om zich aan de regels te houden. We hebben gezien in New York dat de universiteitscampus daar ontruimd werd. Dat is gisteren ook gebeurd bij de UCLA, de Universiteit van Californië in Los Angeles. Bij veel van de protesten moest dus de hulp van de politie worden ingeschakeld. Volgens de New York Times en de Associated Press zijn er inmiddels ook meer dan 2000 demonstranten gearresteerd. Het blijft onrustig op die universiteitscampussen dus.
We gaan naar de beurs. Kwartaalcijfers van Apple gehad. En er komen vandaag nog meer cijfers aan, vertelt Jelle Maasbach van BNR Beurs.
Bijna weekend en dat betekent alweer de laatste dag van een drukke beursweek. Maar voordat we ons naar de kroeg haasten, komt luchtvaartbedrijf IAG nog met cijfers. Het bedrijf achter British Airways bleef vorig jaar een recordjaar. En ook dit jaar ziet er goed uit. Ze gaan verder uitbreiden. Eerder waren ze allesbehalve somber over de vooruitzichten voor dit jaar. Maar of de airline daar al in het eerste kwartaal van profiteert, dat zal moeten blijken. Het eerste kwartaal start doorgaans beroerd voor airliners. Kijk bijvoorbeeld naar KLM. De beurzen die dreunen nog altijd na van het rentebesluit van de Fed. Doordat Powell vaag bleef over de toekomst, zullen beleggers de komende tijd op elk economisch cijfer letten. En daarover gesproken, die cijfers komen deze dag ook. Zo zullen we meer weten over de banengroei in de Verenigde Staten. En beleggers willen weten of daar ook aanwijzingen in zitten over het te verwachten Amerikaanse rentebeleid. We ronden af met de cijfers van Intercontinental. De hotelketen die is de coronaklap al lang te boven en hoopt dit jaar voor $800 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.
BNR Beurs. Vanavond om 6:30 weer een nieuwe aflevering. Live te horen op BNR via de BNR-app. En daar kan je hem ook terugvinden als podcast. Kan je terugluisteren, mag ook.
Gazprom heeft vorig jaar een verlies gedraaid van omgerekend €6,3 miljard, maakte het gas- en olieconcern bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Het is voor het eerst sinds 1999 dat Gazprom verlies boekt. Ook de omzet viel lager uit, die daalde met een kwart. Het verlies hangt samen met de teruggelopen export naar Europa. Sinds de Russische inval in Oekraïne kijken Europese landen naar alternatieven voor Russisch gas. Dat lukt Europa steeds beter. In 2021 was het Russische aandeel in Europees gas nog 40%. Vorig jaar gedaald tot 8%. Dit jaar is de verwachting dat de buitenlandse export van Gazprom met 18% gaat stijgen. China is dan een belangrijke afzetmarkt. Toch zal dat niet genoeg zijn om de verliezen in Europa te compenseren. De inkomsten van Gazprom uit andere energiebronnen, zoals olie, stegen trouwens wel met ruim 4%. En dan, Nederland is 2 plekken gestegen op de wereldranglijst als het gaat om persvrijheid. Van plek 6 naar plek 4, blijkt uit de internationale World Press Freedom Index van Reporters Without Borders. Voor het 2e jaar op rij weet Nederland afstand te doen van de domper die er was in 2021. Toen stond Nederland op plek 22. 2021 was onder andere het jaar van de moord op Peter R. de Vries. We gaan naar Tarlik McGonigal, bijzonder hoogleraar mediarecht en informatiesamenleving aan de Universiteit in Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Is het klimaat in Nederland heel erg verbeterd of is het in andere landen slechter geworden en stijgt Nederland daarom 2 plekjes?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat eerste, en u verwees terecht naar een dieptepunt wat betreft de positie van Nederland in de rangs, in de wereldrangschikking, naar aanleiding van de moord van Peter de Vries. Maar daarvoor stond Nederland traditiegetrouw best hoog in de rangschikking. En dat zien we weer in de huidige en ook in de vorige rangschikking in 2023. Ja. En bij het voorbereiden van deze rangschikking kijken de onderzoekers van Reporters Without Borders naar allerlei factoren. Hoe gaat het politiek, economisch, maatschappelijk en vooral juridisch met de journalistiek en de vrije pers.
Ja, en wat gaat er dan beter in Nederland? Kijk, een dieptepunt zoals de moord op Peter R. de Vries is er niet meer geweest, uiteraard. Maar zien we over het algemeen dan minder incidenten? Is het werk veiliger geworden?
Ja, nou, de persveilig is heel goed bezig. En persveilig biedt allerlei adviezen en trainingen en ondersteuning aan journalisten over kwesties zoals hun veiligheid. En dat is heel belangrijk voor de journalistieke sector. Maar je ziet ook in de maatschappij op het algemeen toch nog steeds best veel vertrouwen in onafhankelijke media en journalisten. En dat is heel belangrijk, want de journalisten moeten, jullie moeten natuurlijk in een gunstig klimaat kunnen fungeren. Nou, er is in toenemende mate onder sommige groeperingen in de samenleving is er steeds meer wantrouwen jegens journalisten. Maar gelukkig is de meerderheid nog altijd heel erg heel veel waardering voor de media. En je ziet ook wat wettelijke ontwikkelingen die gunstig zijn voor de veiligheid van journalisten. Zo is er sinds het begin van dit jaar doxing strafbaar. En doxing is het verzamelen en verspreiden van persoonlijke gegevens van onder andere journalisten of politici maakt niet uit wie. Als je deze gegevens verzamelt en deelt om diezelfde mensen te intimideren.
Ja, precies. Ivan, hier, mijn collega zegt iets vervelends en ik zet zijn adres op internet. Dat mag niet meer. Nog even heel kort. In Nederland kunnen journalisten hun werk dus relatief goed doen. Hoe is dat in de rest van de wereld? Hoe is die ontwikkeling?
Ja, nou, Europa staat er zoals altijd over het algemeen best goed toe. Maar sommige landen die vaak in de media zijn vanwege een slechte positie van de media, bijvoorbeeld Hongarije, staat op positie nummer 67. Dat dat is vrij laag voor wat betreft de lidstaten van de Europese Unie. Maar daar heb je te maken met de overheid, Orbán, heel weinig onafhankelijkheid voor de pers, een grote concentratie van de eigenaren van de media. En die zijn goed bevriend met de regering Orbán. Ook andere EU-lidstaten die vrij laag zijn in de rangschikking zijn Malta en Griekenland. En dat is misschien verrassend, maar in Griekenland heb je heel erg te maken met SLAPs. Dat zijn juridische zaken die aangespannen worden tegen journalisten om ze de mond te snoeren, om ze te intimideren op juridische wijze. Het slaat nergens op, maar het is een manier om de journalisten te intimideren en financieel en emotioneel uit te putten. Zoals je goed zou kunnen voorstellen, zijn de landen waarin er oorlog is, zijn die slecht aan toe. Dus Rusland zit op een heel laag plek, iets van 162, geloof ik.
162 zie ik inderdaad, ja. En ik zie trouwens de landen boven ons, boven Nederland, dat zijn dan de Scandinavische landen. Dat is vaak in dit soort lijstjes, Noorwegen, Denemarken.
Ja, dat is vrijwel elk jaar het geval. Vorig jaar stond Ierland op plek nummer 2. En Ierland is dan met enkele plekken naar beneden gegaan, naar positie 6. En dat heeft te maken, staat in het rapport, dat het vooral te maken heeft met allerlei toestanden bij de publieke omroep. En ook dat politie in toenemende mate journalisten en de media aan het bedreigen zijn met juridische zaken over smaad. Maar die komen ook wel eens neer op slaps.
Dit blijkt dus allemaal uit de World Press Freedom Index. Dank voor de duiding daarbij. Bijzonder hoogleraar mediarecht en informatiesamenleving aan de Universiteit in Leiden, Tarlek McGonagall.
We gaan naar de krantenkop. In het FD. Fiscalisten vinden extra wetgeving tegen ontwijking van box 3 overbodig. De Belastingdienst kan een kasrondje tussen box 2 en box 3... box 3 om de belasting te ontlopen doeltreffend bestrijden met de reeds bestaande wetgeving, zeggen fiscalisten.
In diezelfde krant het FD. Advocaten en rechters verdeeld over betekenis klimaatuitspraak Europees Hof. Falend klimaatbeleid staat gelijk aan het schenden van mensenrechten, zo oordeelde het Europees Hof. Maar daarmee is de kous nog lang niet af, lezen we in de krant.
In de Volkskrant. Duitsland verhoogt vliegtax. Nu €70 belasting op een verre vlucht. Betaal je straks als je meer dan 6000 kilometer aflegt. Voor vluchten naar bijvoorbeeld Dubai of Noord-Afrika betaal je straks bijna €40. En Europese vluchten worden per 1 mei belast met €15 aan belasting.
Tot slot in de Telegraaf. Vapen gevaarlijker dan gedacht. Uit nieuw onderzoek naar de gevolgen van die elektronische sigaretten blijkt dat het gebruik van zo'n vape toch een stukje gevaarlijker is. Volgens een nieuw onderzoek verhoogt vapen het risico op blootstelling en bovendien ook het inademen van lood, uranium en ook cadmium. En dat zijn zaken die je niet in je longen wil hebben.
Mag ook niks meer. Dan gaan we naar Indonesië. Wetenschappers hebben voor het eerst waargenomen hoe orang-oetangs een wond behandelen. En eigenlijk een soort dus pleister plakken op een wond. Het is een fascinerend wetenschapsverhaal. Dit draait om Rakus. Dat is een mannelijke Sumatraanse orang-oetang die in juni 2022 een wond onder zijn rechteroog opliep. Je ziet op internet ook foto's, echt wel een nare wond. Waarschijnlijk veroorzaakt door een gevecht. 3 dagen later deed Rakus iets waarvan wel werd vermoed dat deze beesten dat doen, maar waarvan het nog nooit is gezien tot nu.
So he started chewing the leaves of a plant and he fed on the plant for a little while and then he proceeded to like use the juice from that the chewing produced to touch his wound with that juice and then he proceeded to smear the plant mash that he produced from chewing on the plant onto his wound and completely plastered the wound, so completely covered the wound. And then he continued to feed on the plant.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.